Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben niet Kees van der Bos, zoals u wellicht hoort, maar Carlijn Saris. Vandaag gaan we het hebben over het Rijksvaccinatieprogramma. Want het gaat niet goed met de vaccinatiegraad in Nederland. Deze week nog sloegen artsen en patiëntenorganisaties alarm. Ze gaan campagne voeren zodat meer ouders hun kinderen laten vaccineren, onder de pakkende naam Beneden Peil. Want de afgelopen maanden overleden al 4 baby's aan kinkhoest, een vreselijke ziekte waaraan sinds de introductie van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 niet zoveel kinderen meer zijn overleden als in dit jaar. En de mazelen zijn weer terug, met meer dan 60 bekende gevallen in Nederland op dit moment. Hoe komt dat? Hoe kunnen we het tij keren? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk om die hogere vaccinatiegraad te realiseren? Daar gaan we het vandaag over hebben met naast mij Margreet Vochtelo, zorgredacteur van De Groene Amsterdammer. Welkom Margreet.
Ja, hallo.
En ook aangeschoven tegenover mij, Freyan Bosma en Belia Helbron. Allebei onderzoeksjournalisten bij Investico, het onderzoeksplatform waar De Groene Amsterdammer vaak mee samenwerkt. Welkom ook allebei.
Hoi.
Hallo.
Deze week staat er een tweeluik van jullie over het Rijksvaccinatieprogramma in De Groene. Margreet, jij ging de straat op om met artsen te spreken in de regio Den Haag, waar de vaccinatiegraad op dit moment beangstigend laag is. En Freyan en Belia, jullie deden onderzoek naar hoe het Rijk uit het Rijksvaccinatieprogramma verdween. Eigenlijk hebben we hier vandaag een mooie tweetrapsraket in het blad. Margreet, ik wil even bij jou beginnen, want wat is er aan de hand in Den Haag?
Nou, Den Haag is net als Nederland is de vaccinatiedekkingsgraad erg gezakt. En dat is al eerder dan corona, want we kijken natuurlijk naar corona als aanjager. En die tendens startte eigenlijk al vanaf 2018, zoiets zie je dat. Maar de afgelopen 2 jaar heel rap. En wat is er in Den Haag aan de hand? Daar is het onder de 90 gezakt voor de hele stad.
Onder de 90%?
90%, ja. En dat is dus de kritieke grens voor wel of niet het mogelijk maken van een doorbraak van virussen. De kuddeimmuniteit, zoals dat heet. Nou ja, Den Haag is dus beter gekeken naar wijkniveau. Is het gewoon in sommige heel erg laag. Dat zit echt tegen de 55% aan. Dus dat is fors voor dit soort ernstige ziektes. En in geen één wijk is het hoger. Ja. 90. Dus dat is gewoon heel erg opvallend.
En je noemt die 90%. Waarom maken artsen zich zo druk over die specifieke grens?
Nou, dat is een vraag die je eigenlijk aan de arts moet stellen. Maar dat is natuurlijk wel door de afgelopen decennia duidelijk geworden dat dat een kuddeimmuniteit betekent. En dat betekent dus eigenlijk dat als je daar flink onder gaat zitten, dan kan het heel makkelijk weer zich verspreiden. Er ontstaan eigenlijk als het ware mazen in het net van groepsimmuniteit.
Ja, betekent dat dan ook dat kinderen die wel gevaccineerd zijn ook ziek kunnen worden?
Ja, dat is ook weer best een ingewikkeld medisch verhaal. Dat kan, ja, dat kan. Ik zeg het maar even simpel, dat kan. Maar dat bedoel, om dat nu uit te leggen,
Het voert wel heel veel terug.
Ja.
En je noemde net al even corona. Ik denk dat de meeste mensen, als ze denken aan vaccinskepsis, dan gaat dat terug ongeveer tot het begin van de coronatijd. Toen is dat heel snel gegaan, dat ontstond. Wat we nu zien, is dat hetzelfde?
Je bedoelt
is het dezelfde groep mensen met dezelfde twijfels?
Ja, dat is de skepsis die er nu is tegen vaccinatie is eigenlijk vanuit corona overgeslagen naar het Rijksvaccinatieprogramma. Dat zijn van oudsher gewoon hele uitgemendelde vaccins waar nooit zoveel twijfels over ontstonden. Wat is er anders aan? Dat die skepsis wel hetzelfde is. Van, moet het wel? Is het wel nodig? Sommigen denken dat de overheid en de farmaceutische industrie samenwerken om je te vergiftigen. Er zijn allerlei redenen om te zeggen, ik doe het niet. Maar het is in feite wel voor een deel hetzelfde, ja.
We zijn tijdens corona ook op reportage geweest de wijken in. En wat we toen heel erg zagen is dat artsen moeite hadden met mensen bereiken met een migratieachtergrond. Maar dat had bijvoorbeeld ook heel erg een taal. Dat was een taalprobleem. Dat is mensen die de Nederlandse taal niet spraken. Daar was het moeilijk om die mensen een coronavaccin te laten krijgen. Is dat dezelfde groep die we nu ook zien die hun kinderen niet laat vaccineren voor het gewone Rijksvaccinatieprogramma?
Nou ja, die taal, oké, dat is één. Want de mensen waar ik het nu over heb, waren over het algemeen heel goed gevaccineerd. Het Rijksvaccinatieprogramma was, ondanks die taalachterstand of die drempel die ertussen zit, was dat vaccinatie geen enkel probleem.
Dan heb je het over het gewone, de kindervaccin, zeg maar.
Ja, ja. En bij corona was het natuurlijk, er speelde natuurlijk veel meer. Dat was zo nieuw en in vrij korte tijd op de markt gebracht. Daar rezen twijfels over. Internet is natuurlijk een enorme aanjager geworden. Die is toen ook fors losgegaan. Mensen zaten thuis achter. Hè, dus er is wel een proces op gang gekomen wat dingen heeft versneld. En ja, die taal, ik denk niet dat dat het punt zozeer is. Het is het vertrouwen. En er is heel veel desinformatie, ook zeker in die tweede, derde generatie migranten. Dat zie je ook aan die wijken in Den Haag. Daar zijn die getallen in die wijken enorm laag. Echt heel laag. En dat is heel rap gegaan, die daling.
Maar ik lees ook een andere groep die opvalt in jouw stuk. En dat zijn de hoogopgeleide moeders, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat heb je daarvan gezien en gehoord van artsen?
De kritische moeders, die alles los en vast lezen. En dan toch heel gauw ook wel heel sterk dat intuïtief hebben. Ja, het voelt niet goed, hè, dat verhaal. Is het nog wel nodig? Want het ziektebeeld zie je niet meer. Want de ziekten zijn verdwenen, dus je ziet het niet meer. Dus is het wel nodig? Is het wel zo erg? Ja, die lezen zich helemaal in de ronde. En die steken elkaar ook wel fors aan op het schoolplein. Dat is een nieuwe groep en dat zie je terug in de cijfers bij de wijken waar hoogopgeleide mensen wonen. Dat is ook echt een getal van rond de 70.
Ja.
Hè, die dekkingsgraad hebben we het dan over.
Ik kwam laatst een moeder tegen op Instagram en zij liet aan de wereld zien dat haar kind op dat moment kinkhoest aan het doormaken was. Maar haar overtuiging was, het is beter voor mijn kind om kinkhoest door te maken dan om dat vaccin te krijgen. En daar zit volgens mij iets paradoxaals in, ook dat ik het idee had dat die moeder eigenlijk helemaal niet meer wist hoe erg het misschien wel voor je kind is om zo'n ziekte te krijgen. Is dat iets wat de artsen die jij sprak ook herkenden? Dat we misschien een beetje vergeten zijn hoe erg die ziektes zijn?
Ja, maar totdat je ziet hoe erg die ziekte is en als een moeder dan nog denkt dat het wel losloopt, dan ben ik echt verbaasd over. Want als je echt goed ziek bent, dat staat ook in het stuk beschreven, vertelt een kinderarts in Den Haag, die zuigeling met name, die hoesten echt vanuit hun tenen omhoog, 10 minuten lang. En alles in het lichaam trekt en scheurt. En uiteindelijk heb je langdurige schade ook. Dat is mogelijk, omdat dat bloed heel dik wordt.
Ik kan me ook voorstellen dat het Rijksvaccinatieprogramma is eigenlijk, ik noemde het net al sinds 1957, best wel een heel erg groot succes geweest in Nederland. Margreet, dat we eigenlijk gewoon met z'n allen helemaal niet meer weten wat we ons voor moeten stellen bij die ziektes, waar we eigenlijk bang voor moeten zijn.
Nou, dat is waar. Wat je niet ziet, dat lijkt niet te bestaan. Het is abstract en je kent de cijfers er wel over. Maar hoe erg het is, dat is eigenlijk uit ons collectieve geheugen verdwenen. En dat zie je ook wel in landen, Marokko bijvoorbeeld, is de vaccinatiegraad 99%. En dat komt omdat het tot heel voor kort heel zichtbaar was wat er kon gebeuren met dit soort ziektes, infectieziektes. Dus die mensen, die hebben het omarmd toen het doorzetten. En dat hebben we ook allemaal gedaan in Nederland in de jaren 50, 60. En dat is wel wat lang geleden inderdaad.
Jij hebt met artsen gesproken die dat gesprek aangaan, met ouders die twijfelen of misschien überhaupt al zeggen, ik wil dit eigenlijk niet. Hoe gaan die artsen het gesprek aan met die twijfelaars?
Ja, ze vertellen wel dat als ze merken dat er heel hermetische houding is, dat ze dat eigenlijk nauwelijks niet aan beginnen. Omdat dan voel je gewoon dat eigenlijk het alleen maar erger maakt als je erover begint. Maar die komen ook natuurlijk niet binnen. Hè. Als ze heel hermetisch daartegen zijn, komen ze niet binnen. De twijfelaars, daar moet je dat gesprek mee voeren. Nou, er komen met van allerlei vragen. van zit er toch niet stiekem kwik in het vaccin, dokter? Of mijn buurvrouw vertelde een verhaal van een nichtje dat na een prik is gaan stuiteren. Ik ben daar nu ook bang voor bij mijn kind. Nou, al die vragen komen langs, het is natuurlijk wel goed. En daar gaan ze het gesprek mee aan. En het gesprek houdt eigenlijk in dat je heel rustig uitlegt dat er onderzoek naar gedaan is en dat soort dingen meer. Dus ze gaan gewoon rustig informatie verstrekken. En toch kan het dan nog na ongeveer, nou, een gesprek kan best lang duren, zegt ze, ja, dokter, toch voelt het niet goed, ik doe het toch maar niet. En dat is natuurlijk heel moeilijk. En ik vroeg ook of dat niet frustrerend is. Nou ja, dat hoor je echt zelden bij jeugdartsen. Dat soort emoties hebben ze niet, ze oordelen ook niet. Ze stoppen er constant weer energie in. Ik vind het heel knap dat je het kunt. Ik zou
het niet
kunnen.
Wat voor filosofie zit daar dan achter?
Nou, ze hebben toch wel heel sterk, de basishouding is wel heel sterk. Nou, alle ouders willen het beste voor hun kind. Dus dit doen ze ook vanuit het goede gevoel dat het goed voor hun kind is. En daar kan je wel degelijk vragen bij hebben. Of dat het beste voor het kind is. Nee dus.
Maar de basishouding is dus, we leggen uit en we gaan niet overtuigen.
Ja, nou wel, ja, is een goeie. Ze zeggen nu wel dat ze een tandje hoger gaan met overtuigen. Omdat die zorgen zo groot zijn. En wat is overtuigen? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Wat doe je dan langer, meer de tijd nemen? Soms gaan ze de bijsluiter stap voor stap doornemen. Dat kost zo'n half uur. Ga er maar aan staan. Maar dat is misschien dan een vorm van overtuigen. Want retorisch kun je niet je overtuigingen erin gaan stoppen. Dat moet je met feiten doen.
En zien die artsen ook wel eens dat ouders nee zeggen en vertrekken en dan na een tijdje terugkomen en zeggen toch wel?
Ja, dat is nu wel toch wel gaande, omdat natuurlijk zoveel berichten in de media zijn verschenen over die 4 baby's die zijn overleden aan kinkhoest, mazelen. Nou, dat kan ontzettend langdurig schade hebben voor de ontwikkeling van een kind. Later nog, echt 10 jaar later nog, kan je hersenschade blijken te hebben opgelopen. Dus er zijn nu heel veel ouders die inderdaad spijt op tante zijn, bellen. Ik wil nu terecht voor mijn kind. Eén centrum waar ik was, ze hadden gewoon per dag 200 bellers.
Dus van mensen die zich hebben bedacht,
ja,
eigenlijk?
Ja, die hebben zich bedacht en die willen gewoon een afspraak maken. En dan horen ze, nou, je hoeft geen eens afspraak te maken, je kan meteen terecht. Dus dat is interessant om te kijken over een paar maanden of dan toch die curve een beetje weer afremt en naar boven wellicht trekt.
Ja, en je hebt met veel artsen gesproken. Zijn zij bezorgd? Hoe reageerden zij?
Ja, ze maken zich grote zorgen. Want die uitbraken die we nu zien bij kinkhoest en mazelen, nou, dat is er al één. Maar stel dat het nog doorzet, die trend omlaag, kunnen ook andere virussen weer hun kans grijpen. En er zitten ziektes bij die echt gruwelijk zijn. Meningokokken C, als dat doorbreekt, wat kan, heel besmettelijk. Kinderen gaan ongeveer onder je neus in een dag dood.
Ja.
Dus ze maken zich heel erg grote zorgen. Den Haag, waar ik dan was, omdat die cijfers gewoon nog niet echt goede richting op gaan. En daarom is ook die campagne natuurlijk gestart. Het is echt wel alarmfase 1, hoor. Het is nu zomer, dus dat loopt wel los. Dan denkt iedereen, nou, het zal wel meevallen. Maar straks is het weer herfst.
En laatste vraag, daarna wil ik nog even naar Belia en Vrijan voor een onderzoek. Maar wat ik me wel heel erg afvraag, overal worden alarmklokken geluid. Is er sprake van een debat over of we misschien verplicht moeten gaan vaccineren? Bijvoorbeeld onder de jeugdartsen die jij sprak. Hoe staan zij daarin?
In de politiek is er al een debat over geweest. Hè. Het VVD was er even heel erg voor. En dan vooral richting de dagverblijven, kinderdagverblijven. Daar concentreert zich het debat een beetje over. Want als je dat echt op alle niveaus doorzet, ja, dat is heel ingewikkeld. Jeugdartsen hebben het er zeker over, die ik sprak. Zijn helemaal niet voor nu. Er zijn nog genoeg middelen, vinden ze, om te overtuigen. Maar als het voor een specifieke ziekte heel erg hard daalt, dan kom je daar al wel op uit, zeggen ze. Hè, en dan is het niet letterlijk de prik in de arm duwen. Want dat is de autonomie van het lichaam schenden. Maar het is consequenties verbinden aan je kind niet vaccineren. Dat is dus omgekeerd eigenlijk dan, maar dat heet dan plicht.
Dankjewel, Margreet. Belia en Vrijan, jullie hebben onderzoek gedaan naar het Rijksvaccinatieprogramma. Dus niet wat gebeurt er in de spreekkamer, maar vooral wie stuurt dat enorme programma eigenlijk aan en wie is daar verantwoordelijk voor? Nou ja, de naam zegt het al, je zou verwachten het Rijk. Jullie zijn erachter gekomen dat het misschien niet zo simpel ligt. Belia, wat is er aan de hand?
We hebben gekeken naar de werking van het Rijksvaccinatieprogramma, omdat we natuurlijk ook de berichtgeving zagen over de uitbraken en de dalende vaccinatiegraad. Toen dachten we eigenlijk kort gezegd, wat is er nou hoe zit dat stelsel daarachter nou en hoe werkt dat? En toen kwamen we er eigenlijk achter dat het Rijksvaccinatieprogramma, ja, we noemen dat een beetje per ongeluk, is gedecentraliseerd in 2019. Dat is meegegaan met de golf van decentralisaties van wat meer zorgtaken van het Rijk naar gemeente. En dat gebeurde dus in 2019, wat eigenlijk precies het moment is waarop het jaar daarvoor voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis zich al openlijk ernstig zorgen begon te maken over de Rijksvaccinatiegraad. Dus de jaren daarvoor, nou ja, bij wijze van spreken vanaf de jaren 50, hadden we al een volledig goed werkend Rijksvaccinatieprogramma, wat, nou ja, eigenlijk op de automatische piloot gewoon goed liep. Natuurlijk werden daar vaccinaties aan toegevoegd, er bleef er altijd onderzoek bezig, maar de hele structuur daarvan die zat eigenlijk wel goed. En in 2019 werd die eigenlijk overgeheveld naar de verantwoordelijkheid van alle 342 gemeentes in Nederland. Dus daarmee versnipperde de boel eigenlijk behoorlijk. En nu zijn dus gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoer van het Rijksvaccinatieprogramma. Dus als je van een afstandje kijkt, heb je het ministerie van Volksgezondheid dat politiek verantwoordelijk is. Je hebt het RIVM wat verantwoordelijk is voor de voorlichting. Dus die doen ook alle websites en de brochures. En je hebt de gemeenten die ervoor moeten zorgen dat het wordt uitgevoerd. Die gemeenten die hebben dat vervolgens weer uitbesteed, in een deel van de gevallen aan de GGD, maar soms ook aan andere zorgorganisaties, zoals oudere zorgorganisaties, die in hun regio dan bijvoorbeeld al de consultatiebureaus deden.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag die daaronder ligt, is dat erg dat dit is gebeurd?
Nou, ik denk dat het niet zo erg is zolang alles gewoon vol op de automatische piloot kan blijven lopen. Het probleem is alleen dat dit precies gebeurde op het moment dat er eigenlijk actie nodig was. En dan heb je nu 342 wethouders die aan zet zijn, die daar geen extra geld voor krijgen, die op dit gebied van gezondheidszorg al best wel een krap budget hebben vaak. Daarvan wordt verwacht dat ze actie ondernemen. En allemaal zelf. Nou, ja. Dat lijkt me in tijden van crisis een niet zo wenselijke situatie.
Ja, en Vrijaan, jullie zijn op pad geweest, of althans jullie hebben veel ook wethouders gesproken. Wat zeggen zij daarover tegen jullie, tegen die taak die hen nu toebedeeld is, nu het spannend wordt?
Ja, dat wisselt heel erg. We hebben met een aantal gemeenten gesproken, een aantal gemeenten opgebeld. En dan kom je natuurlijk eerst bij de communicatiemensen en zo van die gemeenten. En dan klonk er soms al wat verbazing in de stem van, oh, het Rijksvaccinatieprogramma, doen wij daar iets mee? Is dat niet meer iets van de GGD? En uiteindelijk hebben we dan met natuurlijk een aantal wethouders gesproken die daar natuurlijk voor verantwoordelijk zijn, die dat ook weten. Waarbij we heel erg een verschil zien in hoeverre dat zij daarmee bezig zijn. Bijvoorbeeld een wethouder die we spraken, die vertelde van de vaccinatiegraad voor mazelen in Meppel bijvoorbeeld is de laagste van Drenthe. En dat ze vertelde, ja, dat heb ik toen in de krant gelezen. En wat ik nu moet doen, nou ja, de zorgorganisatie die de vaccinaties uitvoert in Meppel, dus niet in heel Drenthe, die is bezig met een analyse en dan gaan we daarna er wel met hen over in gesprek. En ja, misschien moet ik eens een interview doen of iets op sociale media doen. Dus enerzijds zagen we zo'n soort reactie. Anderzijds spraken we bijvoorbeeld ook met de wethouder van de gemeente Amsterdam, die samen met de andere wethouders van de G4, van de grootste gemeente van Nederland, een brandbrief stuurde naar de staatssecretaris Maarten van Ooyen over dit onderwerp van, wij zien dat er extra dingen moeten gebeuren, dat er extra maatregelen nodig zijn. Wij doen die ook, maar wij kunnen dat niet financieel helemaal zelfstandig. Geef ons daar extra budget voor. Dus ja, we zien eigenlijk een heel wisselende reactie.
Ja, want wat je eigenlijk ziet is dat de gemeenten die krijgen geld van het Rijk voor de uitvoer van het Rijksvaccinatieprogramma. Maar dat is echt voor de basis, dus voor hoe we het eigenlijk al die jaren hebben gedaan. Maar op dit moment wordt er juist meer gevraagd van gemeenten. Dus Amsterdam die ruimt allerlei extra priklocaties in waar mensen zonder afspraak op elk moment terecht kunnen. Dat kost gewoon allemaal extra geld en daar krijgen gemeenten niks voor.
Het klinkt ook een beetje alsof het aan die wethouders zelf is met wat voor creatieve oplossingen ze dan die vaccinatiegraad omhoog moeten gaan krijgen.
Ja, en dat is het ook exact. Dat is wat Maarten van Ooyen, de staatssecretaris, onlangs nog zei in een Kamerdebat en ook in een actieplan dat hij heeft opgesteld, dat hij verlangt van de gemeenten die dus nu sinds 2019 aan zet zijn, om maar met creatieve oplossingen te komen. En daar is geen extra budget voor vanuit het Rijk. Dat zit er ook alvast bij. Ja, en dus dat hebben we voorgelegd aan een aantal wethouders, Belia. Ja, en ja... daar hoorden we toch ook wel dat het dan soms kiezen is tussen wat je gaat doen.
Ja, dat klopt. Ze krijgen natuurlijk, wat ik net al zei, één vast budget. Dus dat betekent dat als ze extra geld gaan vrijmaken voor bijvoorbeeld extra priklocaties, ja, je kan je geld maar één keer uitgeven. Dus als je het daarvoor kiest, dan gaat het hoe dan ook ten koste van andere zorgtaken.
Ja.
Dus dat lijkt me een moeilijke keus.
Ja, en hoe keken die wethouders daar zelf naar? Zijn ze bezorgd of is het iets wat eigenlijk ook een beetje langs hun heen gaat?
Ja, wisselt denk ik ook. We spraken bijvoorbeeld met een wethouder van de SGP in Zeeland, die sinds 2 jaar wethouder is in een gemeente, nou ja, waar van oudsher de vaccinatiegraad al niet zo hoog ligt. En hij zei dat wat hij ervaarde was dat hij zei, binnen de groep die van oudsher niet vaccineerde, is vooral bij hem de gereformeerde gemeenschap, hij zei, daar wordt het gesprek wel gevoerd. Daar wordt het gesprek eigenlijk al 50 jaar gevoerd. Dus iedereen weet van families, die vaccineert wel, die niet. We hebben het erover. Er worden soms kerken bij betrokken. En toch ook bij hem en de gemeente daalde die vaccinatiegraad. Zijn gevoel, maar dat kon hij eigenlijk niet onderbouwen en dat stoorde hem ook, was dat dat dus een groep nieuwe twijfelaars was, eigenlijk waar Margreet het net over had. Alleen hij weet niet zo goed wat hij daaraan moet doen, want hij weet niet precies hoe dat zit. Hij heeft de cijfers niet per dorpskern, want hij is wethouder van een gemeente die uit verschillende dorpen bestaat. Dus hij zei, ja, dan kan ik ook nu niet actie ondernemen. Want als ik niet weet waar het precies zit, dan kan ik ook moeilijk maatregelen nemen. En ik denk dat dat wel voor veel wethouders het geval was. En dan hangt het dus ook heel erg af van de informatie die je hebt. Want in Amsterdam of Den Haag is informatie volgens mij best wel fijnmazig op wijkniveau. Maar dat geldt dus niet voor alle gemeenten.
Nee, dat we bijvoorbeeld al hoorden van wethouders die zeiden van, nou ja, ik ben blij als het op gemeenteniveau, als er cijfers zijn. En ja, per wijkniveau in mijn stad, ja, nee, dat weet ik niet. Maar het wordt wel in heel veel programma's in mijn stad, komt het Rijksvaccinatieprogramma ter sprake. We laten het wel telkens terugkomen. Dus vanuit het idee, we doen er wel veel aan, het komt aan bod. Bijvoorbeeld bij gesprekken met nieuwkomers, maar iets extra, ja, die noodzaak, ook al daalt de vaccinatiegraad dan ook in nou ja, bijna overal, die werd ja niet altijd gevoeld.
Nee, en ik lees ook in jullie verhaal dat er ook wethouders zijn die zelfs complimentjes krijgen van de staatssecretaris, zoals in Amsterdam geloof ik, van dat jullie pakken het echt heel erg goed aan. Maar dan alsnog is er vanuit de wethouder wel kritiek richting het Rijk, toch?
Ja, dat gaat denk ik vooral over die, over het extra geld. Daar was Amsterdam toch echt wel over teleurgesteld. Zij worden genoemd in het staatssecretaris Van Ooyen heeft een 10-puntenplan gepresenteerd, waarin hij wil proberen daarmee de vaccinatiegraad omhoog te prikken. Punt 1 was, wethouders, doe wat beter je best. En daarin noemt hij expliciet Amsterdam, omdat ze daar al sinds 2019 heel, ja, ze noemen dat wijkgericht. Dat betekent dat ze heel erg per wijken kijken wat ze kunnen doen. Ze maken gebruik van, ja, zogeheten sleutelfiguren in de wijk. Dat zijn mensen bijvoorbeeld binnen moskeeën die het vertrouwen hebben van mensen om die goed voor te lichten en die wat meer te kunnen laten vertellen over het Rijksvaccinatieprogramma. Maar dus ook die extra locaties waar je gewoon kan binnenlopen om je vaccinaties te halen, om het maar zo laagdrempelig mogelijk te houden. En daar heeft hij dus allemaal, daar heeft hij nu nog net budget voor vrijgemaakt, maar hij had het idee, we kunnen eigenlijk zoveel meer doen.
Ja.
Maar daar hebben we op dit moment het geld niet voor. En dat vond hij wel, vond hij wel teleurstellend. Hij had het idee, ik heb in de staatssecretaris een bondgenoot nodig en die ziet hij niet voldoende.
Nee.
Kijk, dat in Den Haag zie je dit ook. Hè. Er wordt ook wijkgericht. Alle locaties overal zijn nu opengesteld. Dus je hoeft niet meer met een oproep te werken. Je kan er meteen in. En zeker twijfelaars trek je daarmee over de streep, denk ik. En toch is het ook niet alleen een kwestie van budget. Hè? Want het is inderdaad een rijksaangelegenheid om die campagne groter te maken dan op gemeenteniveau. Dat vind ik zeker. Het gaat om volksgezondheid. Maar budget of niet, er is een tendens dat ook de ouders het zelf, hè, die zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid van hun kinderen. En dat zit in die desinformatie. Dus je kan als gemeente campagne voeren wat je wil, maar die desinformatie is een heel ingewikkeld strijd voeren als het om preventie gaat.
Zeker, en ik denk dat de wethouders daarvoor ook dus naar het Rijk kijken. Omdat,
ja,
ze merken, wij kunnen dat als individuele wethouders
niet doen.
Ook niet, nee, 342 keer in ons eentje, nee, gaan oplossen.
En dus steeds het wiel in je eentje aan het uitvinden.
Inderdaad, en die artsen gaan nu TikTok en noem maar op, hè, op LinkedIn. Ze gaan ze echt heel goed met hun informatie proberen daar een soort tegenwicht aan te bieden. Maar ook dat moeten ze in de vrije tijd doen. Dus het moet echt veel hoger getild worden. Als het echt om die desinformatiestrijd gaat, ja, dan is het niet het loket openmaken tot 10 uur 's avonds alleen in een gemeente.
Ja, en even uitzoomen, hè, want jullie zijn onderzoeksjournalisten, jullie doen onderzoek. Hoe is dit onderwerp op jullie pad gekomen? Want ik heb zelf veel gelezen en veel geluisterd over vaccineren, maar het hele idee dat het zo langzaam van rijk naar gemeente is gedruppeld, heb ik eigenlijk nog niet vaak gelezen. Zijn jullie getipt? Is dat gewoon een kwestie van dossiers goed lezen? Hoe werkt dat?
Nou, het is een kwestie van vooral ook het journaal goed kijken en naar de radio luisteren en dus horen, oh, het gaat bijvoorbeeld nu over die vaccinatiegraad die heel erg daalt. En dan is een beetje rond gaan bellen. En we belden bijvoorbeeld helemaal aan het begin naar de GGD van Flevoland. Omdat we gewoon eens wilden horen van oké, maar hoe werkt dat dan, dat hele prikken, dat hele proces? Hoe gaat dat dan? En GGD die vertelde ons, ja, nou ja, we kunnen jullie er wel iets over vertellen, maar wij zetten de prikken niet. Dat doet in Flevoland, toen, nou ja, in alle 6 gemeenten daar, doen volgens mij 3 of 4 andere organisaties. Die doen dat voor de leeftijd 0 tot 4. Toen ging bij ons een beetje een belletje rinkelen van, oh, oké, misschien is het wel heel gefragmenteerd, heel versnipperd. En hoe zit dat dan? Dus dat was een beetje, ja, een moment waarop wij dachten, oh, dit is interessant.
Ja, en Margreet, jij hebt met artsen gesproken. Merken zij daar eigenlijk in de praktijk wat van? Is dat ook iets waar zij over beginnen? Of heb je daar op de werkvloer eigenlijk niet zoveel mee te maken? Die decentralisatie.
Nou ja, de uitvoerders merken het niet en die doen hun werk. En dus in die zin, dat versnipperde is wel lastig, maar het is niet zeg maar de oorzaak van de daling. En het is ook niet, de oplossing zit daar ook niet. Ja, natuurlijk zou het wel beter zijn als je het wat gestroomlijnd doet, maar in de gemeente Den Haag wordt uitstekend geprikt. De oproepen werken goed, die komen allemaal bij mensen binnen. Het gebeurt bij de Centra voor Jeugd en Gezondheid, daar wordt geprikt. Dus die hebben het daar niet over. Ze hebben het eerder over de no-show van de oproep van ouders. Dat is het probleem voor hun, wat ze voelen. Ze komen niet.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag die hierboven hangt, wat moeten we gaan doen? Als je dat aan wethouders vraagt, wat kunnen we doen of wat kunnen jullie doen om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen? Hebben ze dan een antwoord?
Nee, op dit moment eigenlijk niet. Ja, het verschilt wederom, het wordt een beetje flauw, maar het verschilt heel erg sterk per gemeente. Ik denk dat dat heel erg afhangt van, kijk, Amsterdam die heeft daar een plan voor en ideeën. En of dat echt werkt, dat moet je natuurlijk nog in de praktijk zien. Maar die hebben daar wel een plan voor en een visie. Maar goed, die hebben ook 1 GGD die Amsterdam doet. Het is natuurlijk een grote stad, grote gemeente. Die hebben daar mensen voor, die kunnen erover nadenken. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel gemeenten waarbij de wethouder al zoveel op zijn bordje heeft liggen, dat je helemaal kan af, dat je het ook niet, dat het ook niet zo gek is dat hij daar niet nu een heel plan voor heeft liggen.
Nee. En Margreet, de artsen? Wat kunnen we volgens hen doen? Wat kunnen zij zelf doen?
Nou, zij hameren enorm op goede informatie, betrouwbare informatie, wat natuurlijk voor de hand ligt. Maar dat moet veel actiever en op andere plekken. Ze zeggen ook letterlijk, we moeten de spreekkamer uit. Want hier vindt die overdracht plaats. Nou ja, dat is best klassiek en natuurlijk oké. Maar weer die sociale media, misschien toch ook eens actiever op scholen vertellen wat die ziekte echt inhoudt. Hè? Dus ook laten zien hoe ernstig het is, want we zien het immers niet, het ziektebeeld. Dus vertel nou maar eens gerust hoe erg het kan zijn als je niet vaccineert, wat de gevolgen ervan zijn. Dan wordt het misschien wat voelbaarder en minder abstract. Dus ja, die willen echt wel de boer op met z'n allen. Ja. Dat doen ze nu ook met de campagne Beneden Peil.
Ja, dank jullie wel, Belia, Vrijan en Margreet, voor dit gesprek. Wat kunt u deze week allemaal nog meer lezen in De Groene? Onder andere een kofferverhaal over de moordenaar van vogels, vleermuizen en knaagdieren, onze geliefde huiskat. Groene-redacteur Jaap Tielbeke constateert dat zijn huisdier samen met soortgenoten een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. En een onderzoek naar de fraudejacht op chronische zieken. Want ook mensen die bijzondere ziektekosten declareerden werden extra gecontroleerd door de Belastingdienst. Dat blijkt uit de analyse van honderden rechtbankverslagen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar www.groene.nl. Daar leest u 10 weken De Groene voor €15. U kunt ons ook mailen. Dat kan naar podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze podcast werd gemaakt door Alma Abt, Aline Jansen en door mij, Carlijn Saris. De muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.